Goedemorgen allemaal. Het lied wat we net gezongen hebben sluit heel mooi aan bij waar we het met elkaar over gaan hebben vanmorgen. We hebben gezongen over de grootheid van God, hoe dat gezien wordt, hoe we dat beleven, hoe het nog heel veel mooier gaat zijn als we hem daadwerkelijk gaan ontmoeten. En daar gaan we het vanmorgen wat over hebben met elkaar. Ik wil jullie allereerst even meenemen naar de eerste brief van Johannes. In elk geval de eerste brief zoals wij die kennen. En dat is 1 Johannes hoofdstuk 3. 1 Johannes hoofdstuk 3. En daar lezen we de eerste twee versen. Straks gaan we nog naar Openbaring, maar we beginnen dus bij 1 Johannes 3. Daar zegt Johannes: zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, wij hem gelijk zullen zijn. Want wij zullen hem zien zoals hij is. Nou, daar gaan we het over hebben. Dat laatste zinnetje waar Johannes zegt: want wij zullen hem zien zoals hij is. Afgelopen week was het Prinsjesdag. Heb je vast wel wat van meegekregen. Misschien wel beelden gezien ergens op internet of op tv of zo van. En dat is elk jaar weer mensen die in alle vroegte naar Den Haag gaan. Klapstoeltje mee, misschien wel thermoskan mee. En die willen daar dan graag iets zien van de koning. En natuurlijk de koningin en nu nog Amalia erbij. Dus ben je van het koningshuis, dan had je het helemaal dit jaar. Maar die gaan daar dan heen en als ze dan even iets meekrijgen van de koning. En dan zou je kunnen zeggen, dan zijn ze de koning te rijk dan. Dat is geweldig, daar hebben ze iets van gezien. Of die balkonscène waar ze dan met z'n allen staan en de koning die naar je zwaait. Wij gaan Jezus zien zoals hij is. En dat is niet even achter een dranghek met een klapstoeltje en een thermoskan met koffie. Dat gaat heel anders zijn. Wij zullen Jezus zien zoals hij is. Maar hoe is dat dan? Nou, daar gaan we dus vanmorgen wat bij stilstaan. En als je daar dan over nadenkt, dan denk ik dat we allemaal wel een voorstelling hebben van hoe Jezus is. Ja, als je dat eens aan elkaar zou vragen, wat voor idee heb je er nou eigenlijk bij hoe Jezus is als we hem straks gaan ontmoeten? Wie denk je dan te zien en hoe zal dat zijn? Dan denk ik dat we hele verschillende antwoorden krijgen. En dat de een niet beter is dan de ander, maar ik denk dat het elkaar alleen maar aan gaat vullen. Want zo geweldig mooi is dat. Dan zijn er natuurlijk ook nog beelden die aan ons gegeven zijn over de Heer Jezus. Hè? Kunstenaars die door de eeuwen heen op verschillende manieren Jezus uitgebeeld hebben. Daar hebben wij eigenlijk geen idee van, maar zo dachten ze dat het zou kunnen zijn. Er zijn weer anderen die zeggen, ja, die Jezus, dat was een geweldige verhalenverteller. Hè? Of iemand die is tegen mij zei, Corné, volgens mij, die Jezus, daar kunnen we best nog wel wat van leren. Volgens mij had hij goede dingen te zeggen. Er zijn er die zeggen, ja, dat is toch een mythisch figuur. Die heeft toch helemaal niet echt bestaan. Er wordt wel wat over hem geschreven. Maar wie bewijst mij dat hij bestaan heeft? En christenen onderling, die zeggen daar ook nog weer hele verschillende dingen over. Hè? Hij is mijn vriend. Hij is degene die me verlost heeft. Iemand die met mij mee op stap gaat. En noem het allemaal maar op. Nog heel veel meer dan dat. Johannes die zegt hier, wij zullen hem zien zoals hij is. Nou, moet ik jullie even heel kort meenemen, want de meesten weten dat wel. Ik heb jullie zo'n 30 jaar geleden ontmoet op de Doelos, maar die ging naar huis 3 maanden nadat ik aan boord kwam. En toen hebben we elkaar bijna 2 jaar niet gezien. En dan ga je op een gegeven moment toch wel weer naar verlangen echt om elkaar te ontmoeten. Je hebt heel lang met elkaar geschreven, maar hoe zou het nou zijn om weer werkelijk met elkaar te zijn. En hoe dichter dat bij kwam, hoe meer je daar eigenlijk naar ging verlangen. Nou, dan denk ik, wat moet Johannes er enorm naar verlangd hebben om Jezus weer te ontmoeten. Want inmiddels was Johannes de nog enige levende discipel van diegenen die met hem opgetrokken waren, die 12 die bij hem waren. De eerste die als martelaar gestorven was, was zijn eigen broer Jacobus, onthoofd door Herodes. Anderen van de discipelen waren naar verre oorden getrokken. We weten niet eens precies waar ze allemaal naartoe gegaan zijn. Maar ze gingen erheen om het evangelie te verkondigen. En inmiddels waren ook Paulus en Petrus gestorven als martelaar. En daar was Johannes als oude man. En hij diende de gemeente van Jezus Christus in de omgeving van Efeze. En ook Johannes die had zich een beeld gevormd van zijn geliefde Jezus. En ik weet zeker dat te midden van zijn bezigheden, de drukte die hij had met de gemeentes die hij diende, waar hij over aangesteld was, moet hij wel eens gedacht hebben, hoe zal het zijn om mijn Jezus weer te ontmoeten? En dat hij terugdacht aan die 3 jaar dat ze met hem opgetrokken waren, vanaf het moment dat Jezus hem samen met zijn broer Jacobus geroepen had om vissers van mensen te worden, om achter hem aan te komen. Die uitnodiging die klonk misschien nog steeds wel in zijn oren. Hij zegt, dit is er uiteindelijk van gekomen. Dit is dus wat hij bedoelde. Terugdacht aan het moment ook dat hij Jezus daar aan het kruis zag. Dat hij nog daar met hem sprak zelfs. En het moment dat Jezus daar niet in het graf was en hij werkelijk ging begrijpen wie Jezus is. Dat hij dus inderdaad diegene is die hij zei dat hij is. Gestorven, opgestaan. Ik heb het nu gezien, ik geloof het. Tot het moment dat ze daar op die berg staan en met z'n allen zien dat Jezus achter een wolk verdwijnt. En je ziet ze haast naar de lucht staren daar. En er zijn er 2 engelen en die zeggen, wat sta je daar naar de lucht te staren? Dezelfde manier als jullie hem hebben zien gaan, zal hij terugkomen. Nou, ik kan me voorstellen dat Johannes regelmatig in zijn leven naar die lucht gestaard heeft en gedacht heeft, wanneer zal hij toch terugkomen? Wanneer zal mijn geliefde Jezus komen? Misschien doe je het zelf wel eens, hè? Als het donker is, je loopt buiten, je kijkt naar de lucht, je ziet de sterren. Je denkt, wanneer zal hij toch weer komen? Wanneer zullen we hem gaan ontmoeten en hoe zal dat dan zijn? Nou, als Johannes deze brief schrijft, is hij dus inmiddels een oude man. En ik denk dat zijn verlangen naar Jezus alleen maar groter geworden moet zijn. En dan schrijft hij deze korte brief aan de gemeentes die aan zijn zorgen toevertrouwd zijn. Hij maakt zich zorgen over valse leer en het welzijn van zijn broers en zussen. En in die brieven herinnert hij ze aan hun nieuwe identiteit die zij hebben als volgelingen van Jezus. De identiteit die wij hebben als volgelingen van Jezus. Maar daarin komt nog iets heel veel mooiers, dat wat we net gelezen hebben. Wij gaan Jezus ontmoeten, zegt Johannes. En we zullen hem zien zoals hij is. En je proeft daarin dat diepe verlangen van Johannes om dus Jezus te gaan ontmoeten. En dat hij de gemeente toen en nu wil bemoedigen met deze woorden. Hebreeën 2 vers 9 zegt hierover. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Het zal geweldig zijn. Vragen ons is, verlangen we ernaar? Houdt het ons wel eens bezig? Of misschien ben je wel veel te druk om daarmee bezig te zijn. En zit je nu hier en denk je, ja, dat zal best wel mooi zijn. Heb je een ogenblik hiervan rust in elk geval, maar is je agenda zo vol dat je nauwelijks de tijd hebt om je bewust te zijn van datgene wat komen gaat. Wat er voor ons ligt, dat nieuwe wat nog komt. Maar de vraag is dan, wat zijn dan onze verwachtingen? Verwachten we de Heer Jezus te leren kennen zoals we hem hebben leren kennen in de 4 evangeliën? Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat lijkt het meest logisch, dat staat het dichtst bij ons. Daarin staan de verhalen over de Heer Jezus toen hij op aarde was. Daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Dat is haast een Jezus die we vast kunnen pakken. En als dat zo zou zijn, dan zou Johannes wel geschreven hebben, wij zullen Jezus zien zoals hij was, niet zoals hij is. Dus dat kan hij niet bedoeld hebben. En wij mogen ons een voorstelling maken van hoe het was toen Jezus hier op aarde was. En dat helpt ons als we de evangelie lezen. Maar er is heel veel meer dan dat. Paulus die schrijft op een gegeven moment aan de gemeente in Korinthe, het 2 Korinthe 5, vers 16. Dan zegt hij, dus beoordelen wij vanaf nu niemand naar het vlees, ook al hebben wij Christus leren kennen naar het vlees. Nu echter kennen wij niet meer zo. Nou pluk ik één vers uit, een heel gedeelte waar hij het ook heeft over dat er geen onderscheid is tussen Jood en Griek, tussen blank en zwart en noem het allemaal maar op, tussen man en vrouw. Hij zegt, wij moeten de mens niet bezien naar hoe wij ze zien, naar hoe wij mensen hebben leren kennen. En dan gebruikt hij daar dus een voorbeeld over de Heer Jezus. En Paulus die zegt hier eigenlijk, de Jezus zoals ik die vroeger kende, die was een timmerman uit Nazareth. En vanuit Paulus perspectief had hij godslasterlijke ambities. En die verdiende het om te sterven. Zo keek Paulus vroeger vanuit de mens naar de Heer Jezus. Dat is het voorbeeld wat hij erbij gebruikt. Dus hij had Jezus beoordeeld naar zijn aardse voorkomen. En dat paste niet bij Paulus. Maar onderweg naar Damascus, zo lezen we in Handelingen, wordt hij omstraald door een licht dat uit de hemel komt. En had hij een ontmoeting met de verheerlijkte Jezus Christus. En daar op dat moment raakt hij ervan overtuigd dat Jezus de Zoon van God is, die voor onze zonde is gestorven, die opgestaan is uit de dood en die teruggekeerd is naar de hemel. Daar weet hij, die Jezus moet ik niet aanschouwen als naar de mens, maar ik mag hem leren kennen zoals hij nu is, de verheerlijkte Christus. Nou, Johannes wist dat Jezus uit de dood was opgestaan. Hij was erbij geweest en dat hij teruggekeerd was naar de Vader. We zullen hem zien, zegt hij, zoals hij is. En iets van die heerlijkheid, daar had Johannes al wat van meegekregen, samen met Petrus en zijn broer Jacobus. Op een gegeven moment neemt Jezus hun drie mee die berg op. En als ze op die berg zijn, dan gebeurt er iets heel bijzonders. Dan staat er, daar veranderde Jezus van gedaante. Zijn gezicht begon te stralen als de zon en zijn kleren waren wit als het licht. En nog iets bijzonders, daar ontmoet hij Mozes en Elia notabene. Petrus die raakt er helemaal van in de war. Die raakt niet zo heel gauw in de war, maar op dat moment weet hij niet zo goed wat hij moet doen. Hij zegt, laten we maar een tent bouwen, dat vind ik wel heel mooi eigenlijk. Hier proeven ze iets van wat komen gaat. En Johannes, die is daar getuige van Jezus, die op dat moment voor even schitterde in al zijn heerlijkheid. Wij gaan Jezus zien zoals hij is. En weet je, dat zijn geen woorden van een discipel die in een moeilijke periode van vervolging en verwarring terugverlangt naar betere tijden. Dat hij denkt van, jongen, waren we nog maar bij Jezus. Die kon ons altijd weer bemoedigen. Die hielp ons altijd weer zien waar het uiteindelijk om ging. Maar het is een van de beste vrienden van Jezus die weet, omdat Jezus het zelf beloofd heeft, dat wij met Jezus verenigd zullen zijn. En hij bemoedigt ons met deze woorden. Wat je omstandigheden ook zijn, wij zullen Jezus zien zoals hij is. En om dat wat beter te gaan begrijpen, gaan we zo even naar het boek Openbaring, naar het eerste hoofdstuk, Openbaring hoofdstuk 1. Want daarin wordt ons iets geopenbaard van Jezus zoals hij is. Voordat we daar gaan lezen, moeten we weten dat Johannes op een gegeven moment door de Romeinen als, je zou kunnen zeggen, staatsgevaarlijk wordt gezien. En dan wordt hij niet zoals zo heel veel anderen gedood om zijn getuigenis, maar hij wordt verbannen naar een eiland, naar Patmos. En dat was nodig wellicht, want te midden van de drukte waar hij de gemeente in diende, denk ik dat hij niet de rust kon hebben om die openbaring te ontvangen die hij zou gaan krijgen. En dus besluit God, je gaat naar Patmos toe. Ik heb nog een hele belangrijke taak voor jou. En in die stilte krijgt hij een openbaring van Jezus Christus en moet hij opschrijven wat hij ziet, wat is en wat hierna zal geschieden. Dat is de openbaring. En eerlijk gezegd, als we openbaring lezen, en daar staan er heel veel beelden in die maar moeilijk te begrijpen zijn. Hè? Ik denk dat we het daar wel over eens kunnen zijn met elkaar. Maar uiteindelijk is dit boek geschreven dit boek Openbaring om hoop te bieden in tijden van moeite en vervolging. Om perspectief te bieden als de omstandigheden duister zijn. Om zicht te geven op de overwinning, zelfs als het hele wereldgebeuren om ons heen anders doet vermoeden. Als wij op dit moment denken, waar gaat het heen? En we hebben er alle reden toe. Dan lezen we het boek Openbaring en dan wordt daar gesproken over overwinning. Dan wordt daar gesproken over datgene wat nog komen gaat. Want de wereld die toen op zijn grondvesten schudde door het wereldrijk Rome, is de wereld die ook nu geschud wordt. En de beloftes voor de lezers van toen zijn de beloftes voor de lezers van nu. En je zou Openbaring heel eenvoudig samen kunnen vatten, misschien wel met 3 woorden. Jezus is overwinnaar. Dat is wat ons beloofd wordt, dat is wat Johannes ziet, dat is wat aan hem geopenbaard wordt. En dat is wat duidelijk wordt als we Openbaring lezen. Want het belangrijkste figuur uit het boek Openbaring is Jezus Christus. En als je zegt, ik vind het een moeilijk boek, ga het nog eens lezen. Gebruik voor mijn part een andere vertaling. De basisbijbel is een mooie daarbij. En als je zegt, Heer, wilt u aan mij openbaren wie Jezus is in het boek Openbaring, dan gaat er een wereld voor je open. Dan vallen de dingen weg die je misschien moeilijk vindt om te begrijpen, maar dan komt er heel veel anders naar voren. Want het mooie is, Jezus is de gever van de openbaring. Hè, dat lezen we gelijk aan het begin. Maar ook degene die geopenbaard wordt. Nou, daar gaan we een klein stukje over lezen met elkaar. Allereerst Openbaring 1, vers 4 tot 6. En daarna vanaf vers 9. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dan gaan we nog naar vers 9. En dan lezen we, ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ik keerde mij om de stem te zien die met mij gesproken had. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw. En zijn ogen waren als van een vuurvlam. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. Hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een 2-snijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was als de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Geweldig beeld wat ons hier geschetst wordt door Johannes over wat hij op dat moment hoort en ziet. Dat zien we op verschillende momenten terugkomen in de openbaring. Hij hoort dingen en hij ziet dingen en die dingen vullen elkaar aan. En ik realiseer me dat als Johannes ons dat beeld schetst van die verheerlijkte Christus, dat zijn dat voor ons nog steeds maar de contouren van hoe het werkelijk zal zijn. En misschien zie jij er wel weer dingen in die ik helemaal niet zie. Dan laten we eens kijken naar een aantal van die dingen die dan voorbij komen, wat hij ons schetst. Johannes die zegt allereerst, Johannes is in de geest, ik ben in de geest op de dag des Heren. Dus wat ons verteld wordt, zijn geen verlangens van Johannes, hoopvolle dromen of misschien wel onvervulde verwachtingen van wauw, hoe zal het straks gaan zijn? Maar het is de Heilige Geest die hem leidt in de dingen die hij gaat horen en zien en op moet schrijven. Dus wat hij ziet heeft geestelijke, goddelijke autoriteit. Het is iets belangrijks, het is hem door God gegeven. En dan is het eerste wat er dan gebeurt, is dat hij iets hoort. Hij hoort een luide stem als van een bazuin. Dat is natuurlijk mooi, hè? Als ze bazuinen hoorden, ook in dat Romeinse Rijk, dan werd er iets aangekondigd. En dan werd er opgeroepen, hier komt iets belangrijks, let op. Nou, Jezus Christus, Gods Zoon, die wordt hier aangekondigd als degene die door zijn offer aan het kruis de dood heeft overwonnen en nu gekroond is met heerlijkheid en eer. Vervolgens wordt dat beeld verder uitgewerkt. Want die stem die zegt dan onder andere, schrijf op wat u ziet en zend het naar de 7 gemeentes. Nou, er waren natuurlijk veel meer dan 7 gemeentes inmiddels. Paulus was rondgetrokken, Petrus was rondgetrokken, Johannes diende gemeentes. Maar het getal 7 in de Bijbel symboliseert volheid of volmaaktheid. En deze 7 gemeentes vertegenwoordigen de gemeente toen, de gemeente door alle eeuwen heen en de gemeente nu. Dus wat geschreven wordt, is geschreven aan de gemeente hier in Ommen. Is geschreven ook aan ons. En Johannes die keert zich op dat moment om te zien wie tot hem gesproken had. En dan ziet hij allereerst 7 gouden kandelaren. En dat is natuurlijk bijzonder. Hij verwacht iemand te zien, maar het eerste wat hij ziet zijn 7 gouden kandelaren. Nou, in dit geval maakt vers 20 duidelijk dat deze kandelaren die 7 gemeentes zijn. Ik denk wel eens was de hele boek Openbaring maar zo geschreven dat er telkens uitgelegd werd waar het om ging. Maar dat is niet overal. Hier wel. Het gaat dus om die 7 gemeentes. Je had de menorah, die 7 armige kandelaar in de tabernakel en later in de tempel. En die was van massief goud. Een symbool van Gods aanwezigheid bij het uitverkoren volk. En alle attributen in de tempel, die waren apart gezet voor het dienstwerk aan de Heer. En zo is de gemeente van Jezus Christus uitgebeeld door 7 kandelaren, geheiligd om te dienen. Dat is wie we mogen zijn. En de eenheid, je zou kunnen zeggen van de wereldwijde kerk, we zijn allemaal deel van het grotere lichaam van Jezus Christus. Die wordt niet gevormd door een mooie organisatiestructuur, maar die wordt gevormd door de eenheid die we hebben in Jezus Christus. Want dat is het volgende wat duidelijk gemaakt wordt. Te midden van die 7 kandelaren, zegt Johannes, zie ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Dus Jezus, die staat centraal in de gemeente. Hij is degene die ons één maakt. Hij houdt ons één. Hij is de reden dat we hier vanmorgen samenkomen. Zodat hij de eer en de glorie krijgt die hem toekomt. Hij is ook degene waardoor wij licht mogen verspreiden. Een kandelaar is er niet alleen voor de sier. Een kandelaar is er om aan te doen, zodat hij licht verspreidt. Dat zei Jezus, jullie. Wij zijn het licht van de wereld. Maar wat een hoopvolle gedachte is het ook dat Jezus te midden van zijn gemeente staat. Draait om hem, niet om ons, niet om de dingen die we graag doen, niet om de dingen die we voorbereiden. Het draait om Jezus Christus. Nou, dan gaat Johannes ook daadwerkelijk zien wie het is. Hij zegt dan ziet hij dat hij gekleed is in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. Een gewaad, een lang gewaad, was in die tijd en die cultuur een teken van waardigheid, zelfs koninklijke waardigheid. Het herinnert ons ook aan het gewaad van de hoge priester, zou je kunnen zeggen. En die gouden gordel was niet zozeer de gordel om het gewaad bij elkaar te houden, maar eerder een gordel op de borst, zoals wij wel statiefoto's hebben van de koning, waarin hij zo'n gordel om heeft. Dus hier wordt ons geschetst een beeld van koninklijke waardigheid. Maar ook dat hij te midden van de zeven gemeentes de hoge priester is, die zijn gemeente leidt in heiligheid en toewijding. Dat is wie hij is. Johannes gaat verder en dan ziet hij zijn hoofd. En dan ziet hij zijn hoofd en haren waren wit als witte wol. Als sneeuw. En dan moet ik denken aan mensen die grijs zijn. En soms worden ze zo grijs dat ze weer wit worden. Dat is heel mooi. Dat zegt iets over wijsheid. Zijn oudere mensen. Reinheid. Over eerbied en ontzag ook die we mogen hebben voor oudere mensen. Wellicht mogen we zelfs denken aan Spreuken 16. Daar staat, grijsheid is een sierlijke kroon. Ze wordt gevonden op de weg van de gerechtigheid. Mooi beeld wordt hier geschetst. Maar het herinnert ons ook aan Daniël 7, vers 9. Want daar wordt van God zelf gezegd, zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol. Dus de verheerlijkte Christus heeft hier iets van de verschijningsvorm van zijn hemelse Vader. En Johannes die ziet meer. Hij zegt, zijn ogen waren als van een vuurvlam. Ogen zou je kunnen zeggen die de hemelse heerlijkheid reflecteren. Maar ook ogen die alles doorzien. Niets is voor hem verborgen. En Johannes kijkt van het hoofd, kijkt hij naar de voeten. Hij zou hem haast op en neer kunnen zien kijken. En dan zegt hij, die voeten die zijn als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. Nou, dan moet ik denken aan Daniël. Daniël die een droom uitlegt van koning Nebukadnezar over dat beeld. En dat beeld vertegenwoordigt de verschillende wereldrijken die zouden komen. En dat allerlaatste wereldrijk, dat zijn die voeten, die zijn gemaakt van leem en van klei. En uiteindelijk, of dat beeld nou van de kop van goud of de voeten van leem en klei, het wordt allemaal vermorzeld. Er blijft niets over van de wereldrijken van deze aarde. Dat weten we. Het komt en het gaat. Maar hier zien wij voeten als van koper, blinkend gemaakt in een oven. Jezus Christus is ons eeuwige fundament. En zijn schitterende heerlijkheid en glorie, die brengen stabiliteit en veiligheid. Ook in ons leven. We kunnen ervan op aangaan dat Jezus te vertrouwen is, zou je kunnen zeggen. En zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk. Dat mogen we weten. Dat wordt niet vernietigd door niets of niemand. En dan is er zijn stem. En zijn stem die klinkt als het geluid van vele wateren. Ik weet niet of je wel eens bij een waterval geweest bent, maar als het een grote, flinke waterval is, is het werkelijk overweldigend. Je kunt niet eens meer praten met degene die naast je staat. Het is alles. Het enige wat je nog hoort is dat water wat naar beneden klettert. De heerlijke aanwezigheid van Jezus is als het geluid van vele wateren staat. Zijn woord overstemt het rumoer van de volken, zou je kunnen zeggen. Maar ook het rumoer in ons leven. Er is zoveel wat ons af kan leiden van de stem van Jezus. Er is zoveel waardoor we hem niet verstaan en niet naar hem luisteren. Maar weet dat als we naar hem luisteren, als we zijn woord openen, als we de tijd nemen om naar zijn stem te luisteren, dan zal het al het andere doen verstillen, zou je kunnen zeggen. Dan leren we hem begrijpen, dan leren we hem verstaan. Nou, vervolgens ziet Johannes nog zeven sterren in zijn rechterhand. Vers 20 maakt duidelijk dat die sterren de engelen of de boodschappers van de zeven gemeentes zijn. Dat is een beetje een uitleg, maar ook nog weer niet helemaal duidelijk. Wat de exacte betekenis ook mag zijn, in de rechterhand van Jezus is de gemeente. En in die rechterhand is de gemeente veilig. Maar ontvangt de gemeente ook autoriteit, macht en kracht om te doen waartoe we geroepen zijn. En dat is zijn getuigen zijn. Het uitdragen. En in zijn rechterhand zijn die zeven sterren. Is die gemeente van Jezus Christus. Zijn ook wij. En we mogen ons in datgene wat aan ons toevertrouwd wordt, geleid weten door hem. Nou, dan ziet hij nog uit zijn mond een tweesnijdend zwaard komen. Een scherp zwaard. Hebreeën 4 vers 12 zegt, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het is een beeld van rechterlijke en rechtvaardige autoriteit. dat wat gesproken wordt, is waar. En dan zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Nou, we hebben heel wat zon gehad de afgelopen zomer. En als wij in de zon kijken, dan word je bijna direct verblind. Zelfs al een waterig zonnetje hier in september, daar kunnen we nauwelijks inkijken. Johannes was op dat moment in het Middellandse zeegebied. En die zon, die zou je kunnen zeggen, die is nog feller dan de zon die wij hebben. Het is dezelfde zon, maar omdat het op een andere afstand staat, kan hij er nog minder in kijken. En hier zegt hij, zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. Ik kon er niet in kijken. Mozes die droeg iets van de heerlijkheid toen hij van de berg kwam. Hij moest zijn gezicht bedekken. Het weerspiegelde die heerlijkheid die hij gezien had. En Johannes, die had er iets van gezien op die berg waar we het net over gehad hebben. En wat is dan de reactie van Johannes? Ik kan me haast niet voorstellen hoe het is om zo'n beeld te krijgen, om dat te zien. En dat klopt, want toen Johannes hem zag, staat er, viel hij als dood aan zijn voeten neer. Dat is diezelfde Johannes die met Jezus opgetrokken was. Die met hem gewandeld had, die met hem gelachen had, die met hem gehuild had, die wonderen had zien doen. Diezelfde Johannes die, zo lezen we, aan zijn boezem gelegen had bij die laatste maaltijd. Die een hele goede vriend was van Jezus. Een boezemvriend, daar komt dat woord vandaan van ons. Johannes had met hem gewandeld en hier ziet hij die verheerlijkte Jezus. En dan valt hij als dood aan zijn voeten neer. Hij is overweldigd door ontzag. Meer dan Johannes ooit had ervaren. Maar dat is niet het einde. Want dan wordt het heel mooi, want wat er dan gebeurt is dat hij, Jezus, legde zijn hand op Johannes en dan zegt hij, wees niet bevreesd, wees niet bang. Johannes, je hoeft niet angstig te zijn. Een hand op hem om hem weer kracht te geven. Om hem te bemoedigen en te troosten, om hem op te beuren. En die Jezus die Johannes ontmoet is niet alleen ontzagwekkend en oogverblindend, maar juist ook heel dichtbij. En zo legt hij zijn hand ook op jou en op mij. Want Jezus die zegt, zoals hij dat toen zei tegen Johannes, zegt hij, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. En zie, ik ben dood geweest. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Jezus is overwinnaar. Hij heeft zijn leven gegeven. En in zijn naam is er nieuw leven. Is er eeuwig leven. En misschien zit je hier en denk je, wauw, die Jezus, die wil ik ontmoeten. Die Jezus, die ken ik nog niet. Nou, dan mag je weten dat hij zijn leven voor jou heeft gegeven. Dat hij die verheerlijkte Christus is die we mogen ontmoeten. Als we weten dat hij voor onze zonde is gestorven aan het kruis. Als we dat geloven in ons hart en belijden met onze mond. Hij staat je dan op te wachten met open armen. Welkom thuis. Dat is het beeld wat Johannes krijgt. En dat waar is, is omdat we dat lezen in het gebed van de Heere Jezus, vlak voordat hij gaat sterven. Johannes heeft dat ook opgeschreven. En ik haal één vers uit dat gebed. Johannes 17, vers 24. Daar bidt de Heere Jezus, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt. Omdat u mij hebt lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Vader, ik wil dat zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Dat ze mijn heerlijkheid zien, dat ze mijn heerlijkheid ervaren. Dat ze in mijn heerlijkheid zullen zijn. Dat ze erin mogen delen. Dat is wat de Heer Jezus wil. En daar pleit hij voor bij de Vader. Dat deed hij toen al voor ons vandaag. Voor jou en voor mij. Dat is waarom we erop kunnen vertrouwen. Dat als we hem ontmoeten, het overweldigend zal zijn. Maar dat het ook ongelooflijk dichtbij zal zijn. Zo persoonlijk. Ik wil afsluiten met Openbaring 5, vers 11 tot 14. Daar staat, en ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon, van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. Nou, ontelbaar veel dus. En zij zeiden met luide stem: het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Amen. Mag ik nog met jullie danken en bidden? Hemelse Vader, we danken u voor dat geweldige beeld wat geschetst wordt. En we kunnen er alleen maar van onder de indruk raken. En ik wil u bidden, Heere, dat we tot ons door laten dringen. Dat we een verheerlijkte Christus dienen. Dank u, Heere Jezus, dat u mens geworden bent voor ons. Dat u die heerlijkheid hebt achtergelaten. Dat u als een slaaf bent geworden. Dat u gestorven bent. Maar dat u ook opgestaan bent uit de dood en dat u de dood heeft overwonnen. U leeft in alle eeuwigheid en u heerst in alle eeuwigheid. O Heer, mogen we dat meenemen als we naar huis gaan. Als we misschien overweldigd worden door alles wat er gaande is in de wereld of in onze persoonlijke levens. Maar dat u ons elke keer weer wil bepalen bij dat beeld wat Johannes ontving van u, Heer Jezus. En dat u dichtbij komt en dat we als het ware voelen dat u die hand ook op onze schouder legt. En dat u tegen ons zegt: wees niet bevreesd. Want u bent de eerste en de laatste. En u leeft tot in alle eeuwigheid. O Heere, raak ons aan. Bemoedig ons. En sterk ons met datgene wat we nodig hebben. In Jezus' naam. Amen.